Hoi, wat ontzettend fijn en goed dat je er bent en welkom bij de eerste editie van de Angst na Liefdes podcast. Mijn naam is Dirk Delissen, ik werk sinds 2009 als therapeut voor de Nederlandse gezondheidszorg en daarnaast ben ik liefdes- en relatie-expert. Het afgelopen jaar heb ik therapeutische coaching ontwikkeld op het gebied van relaties, liefde en liefdesangst. Dus als jij toe bent aan een serieuze relatie, maar je merkt dat je steeds tegen dezelfde patronen aanloopt en zelfhulpboeken en of goed bedoelde adviezen van je omgeving helpen je niet verder, dan ben je in ieder geval hier aan het juiste adres. Mocht je nu al of gedurende de podcast merken dat je deskundig advies kunt gebruiken op het gebied van liefde, relaties en of daten. Hieronder, zowel op YouTube als op Spotify, vind je een link om een gratis adviesgesprek met mij in te plannen. In 45 minuten heb jij ontzettend helder waar het bij jou elke keer misgaat en wat je eraan kan gaan doen om dit op een positieve manier te beïnvloeden. Vandaag de eerste gast, niemand minder dan Thomas Groen. Thomas is naast coach voor verpleegkundigen een ontzettend mooi mens. We spreken over de zoektocht van bullshit naar datgene wat je verder brengt in de liefde. We spreken onder andere over zelfafwijzing, aanpassen en pleasen, je telefoongebruik, maar ook masculiniteit, mannelijke energie. Vooral interessant denk ik voor vrouwen die op mannen vallen, maar daarnaast ook voor alle mannen die aan zichzelf willen werken om een zo goed mogelijke man te zijn in het leven en in relaties. Ik wil je ontzettend veel luisterplezier wensen. Een goede morgen, Thomas. Wat ontzettend leuk dat je er bent.
Ja, goedemorgen. Mooi om hier te zijn.
Ja, en om maar meteen met de deur in huis te vallen. Je bent mijn eerste gast van de Angst naar Liefde podcast.
Ja, ik voel me vereerd.
Ja. Ik vind het echt ontzettend leuk dat je er bent. Ik vind het ook een beetje spannend. Het is natuurlijk, ik heb vaker podcasts gemaakt, maar dit is de eerste van deze podcastserie. Ik kijk er enorm naar uit. En ja, voor me zit dus Thomas Groen en jij bent coach voor verpleegkundigen. En ik voeg eraan toe een ontzettend mooi mens.
Ja, dankjewel voor die mooie woorden. En geheel wederzijds.
Misschien leuk en goed voor de luisteraar dat je jezelf nog even, wie je bent, wat je doet. En dan lijkt me het daarna ontzettend leuk om met jou de diepte in te duiken. En dan gaan we het natuurlijk hebben over dat thema liefde.
Ja zeker. Even in het kader, wat zal ik allemaal vertellen? Ik zal nu een klein stukje vertellen en dan komen we later natuurlijk wel bij de rest van het verhaal. Vanuit mijn eigen liefdesverhalen denk ik ook wel. Ik ben 29 nu, ik woon in Amsterdam. Ik ben opgegroeid in het mooie Uitgeest in Noord-Holland. Lekker nuchter dus. Ik ben verpleegkundige, officieel ben ik dat nog steeds, maar ik sta niet meer aan het bed. Ik ben in maart 2021 ben ik gestopt. Ik werkte altijd in het AMC. Dus ja, ik wilde graag ambulanceverpleegkundige worden. En dat wilde ik worden omdat ik een brandhondenongeluk heb gehad toen ik 11 jaar oud was. Ik zat aan tafel in Zeeland. Er viel een pan soep over mij heen. Nou, was voor 21% verbrand.
Voor hoeveel procent?
21.
21, dat is best wel fors, hè? Want ja. Ik las ook dat je daar echt ook een trauma aan over hebt gehouden. En dat roept ook, maar daar zullen we dan straks wel induiken. Maar dat roept dan ook meteen op van, hey, hoe heeft dat jouw liefdesleven beïnvloed? Omdat ik met heel veel mensen werk die dus ook trauma's hebben. Ik zelf heb daar ook wel ervaringen in. Maar daar komen we dan later op. Maar je hebt daar dus dan ook echt een trauma aan over gehouden.
Ja, zeker. Zeker. Of zeker, dat is helemaal niet zeker. Ik heb er een trauma aan overgehouden, posttraumatische stressstoornis.
Ja.
Dat ontwikkelde zich op mijn 15e. Dus ik was 11 jaar oud toen van het ongeluk. Op mijn 15e, dat ik dat daadwerkelijk ontwikkelde, toen naar de psycholoog gegaan. Op mijn 21ste zat ik nog een keer bij de psycholoog, alleen toen voor een negatief zelfbeeld binnen dit verhaal. En op mijn 25ste nog een keer en toen wel weer voor mijn PTSS en een stukje traumaverwerking.
Zo, ja.
Maar goed, dat is natuurlijk een mooi verhaal, maar ik ben natuurlijk niet alleen mijn verhaal, want dit is wat ik vaak vertel. Kijk, ik sport veel. Ik heb heel veel hobby's. Ik heb gisteravond weer gedanst. Volgens mij doe jij dat ook. Ik doe salsa dansen nu een tijdje.
Ah, wat tof.
Ja, dat vind ik echt onwijs leuk. Ik heb woensdag mijn eerste streep gehaald in Jiu-Jitsu.
Ah ja. We hebben dezelfde coach. Dus we zijn allebei naar hetzelfde kamp gestuurd, zeg maar.
Ja.
Misschien ook wel leuk om vandaag nog eens over te hebben. Ik heb natuurlijk voorbereid, maar ik heb ook al heel veel andere thema's, zeg maar. Wat ontzettend leuk is. Wat ook eigenlijk weer refereert en een raakvlak heeft met liefde. Wat je misschien niet verwacht. Ik kan me voorstellen, luisteraars die in het luisteren denken, jiu-jitsu en andere dingen van, hey, wat is nou de link met liefde? Maar ik denk namelijk dat er een ontzettend grote link is met hoe je bijvoorbeeld in een relatie kan staan, of hoe je met liefde om kan gaan, hoe je aantrekkelijk kan zijn voor de juiste ander, en dat daar dus bepaalde type sport of bepaalde dingen, hè, je hebt het ook over dansen, hoe dat dan van invloed is op een juiste partner vinden of liefde hebben in je leven.
Ja, zeker weten, ja. Ja, en nu coach ik dus verpleegkundigen, maar ja, ook verzorgende, ook andere zorgverleners. Voor mezelf is het gewoon makkelijker, omdat ik zelf verpleegkundige ben. Ja, denk ik ook vanuit mijn eigen hokje uiteraard van, hey, dit zijn de mensen die ik dan het best kan helpen. Dus vandaar koos ik voor verpleegkundigen. Ja, en ik help ze beter voor zichzelf te zorgen. Dus dat houdt in voeding, slaap, ontspanning, dus vitaliteit, grenzen aangeven. een stukje stoppen met zelf afwijzen. Dat zal waarschijnlijk het thema worden van vandaag. En daar zitten gewoon een heleboel interessante elementen in die heel veel mensen doen, ook vanuit hun angstige hechtingsstijl vaak.
Ja, mooi man. Mooi wat je doet ook. En ik denk ook dat daar ook meteen. Nou, daar ontstond ook het idee om ook jou te vragen voor als gast voor de Angst naar Liefde podcast. Omdat er natuurlijk ontzettend veel raakvlakken zijn in waar jij bijvoorbeeld verpleegkundige in dit geval mee coacht, en waar ik mensen in begeleid, zeg maar. En daar zitten ontzettend veel raakvlakken in. En net noemde je al een paar, hè? Ik denk dat dat mooi is om daar vandaag op door te gaan. Misschien leuk om van start, helemaal van start te gaan met een vraag van, wat is liefde voor jou?
Wat is liefde voor mij? Nou, dat is een. Dat vind ik een hele goede vraag. Ik vind het ook altijd een moeilijke vraag. Wat is precies liefde? Liefde is voor mij gewoon de puurste vorm die er is. Van goedheid. Van elkaar gunnen. Van vriendelijkheid. Wat ik zelf altijd makkelijker vind is om uit te leggen van wat is de tegenovergestelde, wat is afwijzing? En alles wat afwijzing is in ieder geval niet liefde. Ik weet niet dat dat een goede definitie is, want ik vind het zelf ook altijd echt een lastige vraag. En ik zit zelf ook momenteel, of tenminste ik niet zelf, er is veel gebeurd in mijn familie, mijn ouders zijn gescheiden. Dus het is echt nog een ongoing proces van oké, wanneer is het dan liefde? Wanneer ben ik mezelf aan het afwijzen? Volgens mij ben je altijd jezelf aan het afwijzen als je over iemand anders oordeelt. Dus lastige vraag. Waar ik niet een eenduidig antwoord op heb.
Nee, en precies. En eigenlijk, en dat is misschien een mooie vervolgvraag. En waar je net ook al deels een beetje antwoord op geeft. En is liefde dus vanzelfsprekend? En je zei net bijvoorbeeld al van, hey, mijn ouders zijn gescheiden, zeg maar.
Mm-hmm.
Hè, hoe is dat voor jou?
Bedoel je of liefde vanzelfsprekend is? Of?
Ja, nou, volgens mij hebben ze met elkaar te maken, zeg maar. Want er is een punt in jouw leven geweest. Je ouders zijn jouw stabiele basis, zeg maar. Dat is voor iedereen zo. Hè? Die hebben je opgevoed, die hebben voor je gezorgd. Dat is denk ik ook het eerste voorbeeld wat wij meekrijgen van liefde, zeg maar. Dat is volgens mij je ouders. En die gaan dan uit elkaar. Hoe was of is dat voor jou?
Ja, dat was en nog steeds wel eens lastig. Wat je zegt, kijk, je ouders zijn een stabiele basis en ik dacht altijd, oké, weet je, mijn ouders gaan altijd bij elkaar blijven, ze zijn altijd gelukkig en als ik aan het stel dacht van oké, dat zijn de mensen die het goed voor elkaar hebben, dan dacht ik altijd aan mijn ouders.
Ja.
Ja, en dan opeens is dat niet zo, is dat niet meer zo. En dat is dan een stuk, dat ideaalplaatje van oké, zo moet het of zo. Hoe ik altijd gedacht heb dat het moet of dat het zou moeten. Ja, dat is dan blijkbaar niet zo. Wat ja, gewoon heel lastig en confronterend is. Want hoe moet het dan wel? Als de mensen waarvan ik altijd gedacht heb, die het goed voor elkaar hebben, die het helemaal begrepen en die het helemaal uitgespeeld hadden in mijn ogen.
Ja.
Dat is dan dus niet zo.
Ja, ja.
Ja, hoe dan?
Precies. Hoe oud was je toen ze gingen scheiden?
Ja, dat is... officieel was dat vorig jaar in januari.
Oké,
dus ja. 2022, dus toen was ik 28.
Ja, ja. Ja, het, soms wordt er wel eens gezegd van... ja, maar als je dan wat ouder bent, dan heeft het minder impact. Ik ben het daar niet mee eens, want jij zei net echt zoiets cruciaals. Je zegt van, hey, maar het is eigenlijk mijn voorbeeld. Het is eigenlijk, ja, mijn stabiele basis van wat liefde is. En die zijn altijd bij elkaar. En dan is dat in één keer niet zo. En dat raakt eigenlijk ook een beetje aan die basisbehoeften die wij als mensen hebben. En dat, we hebben het daar samen ook over gehad, zeg maar. Hè, jij spreekt daar ook wel over met jouw klanten die je daarin begeleidt. Van die basisbehoeften. En één daarvan is bijvoorbeeld veiligheid en stabiliteit. En eigenlijk die veilige haven, ook al ben je 28 of 29, je ouders blijft altijd je punt waar je altijd naar terug kan, zeg maar. En die onvoorwaardelijke liefde die daar dan zit. Trouwens niet bij iedereen helaas, hè, maar fijn dat jij dat wel zo ervaart bij ouders. En ja, als dat dan een keer anders wordt, dan is dat natuurlijk ontzettend lastig.
Mm-hmm. Ja. Ja, en om even in te haken wat je zegt, kijk, ja, enerzijds ja, dat ervaar ik. Kijk, het is echt nog een ongoing proces. En ik ben zelf van mening dat als er iets je nog te veel raakt, dat je dan misschien niet al te veel over moet delen. Dus ik ga ook niet alles vertellen. Maar
goed dat je dat,
kijk,
ook
in het laatste, jaar of in de laatste 2 jaar, want het is al wat langer aan de gang, ik heb echt wel gevoelens van verraad gehad.
Ja.
Dat dekt de lading wel van oké, ik voel me ergens verraden of ik voel me in de steek gelaten. En wat je ook zegt, van natuurlijk, als ik als volwassene kan de pijn dragen met veerkracht en draagkracht en ja, wat voor term je er ook op loslaat. Maar ik ben nog steeds kind en als kind doet het me nog steeds pijn.
Precies, precies.
En als het ook gaat over relaties, over wat voor relaties dan ook, dan... om het even bij mezelf te houden. Ik ben vroeger ook wel eens vergeten van, hey, ik ben als kind ook niet altijd in mijn behoeftes voorzien. En ik was niet, of ja, ik ben nog steeds verpleegkundige natuurlijk. Ik was of ben niet zo'n, onder andere een goede verpleegkundige, omdat ik vroeger altijd op de ander gericht was.
Ja.
En moeite had met mijn eigen behoeftes van, hey, wat wil ik nou? En ja, dat heeft gewoon met kindertijd te maken.
Ja, ja, heb je dat voor jezelf helder? Want je zegt nu echt iets ontzettend belangrijks. En ik denk, om daar de link van te maken, je zegt, hey, dit stuk heeft mij belemmerd om een goede verpleegkundige te zijn. En ik denk dat je misschien nog wat breder kan trekken. Ik denk dat dat stuk je zou kunnen belemmeren in alle facetten van het leven zelfs. En wat denk ik een van de hele belangrijke is, en wat ook een beetje de rode draad van het gesprek is, hè, op het gebied van relaties. Maar je ziet dat dus op verschillende dingen terug. Als je dus bijvoorbeeld aanpast en de focus op een ander hebt, hey, dan is het dus lastig om bijvoorbeeld die ene relatie te hebben. Of dan is het lastig om op je werk die stabiele, goede verpleegkundige te kunnen zijn. Wanneer of en op welke manier kwam je daarachter van, hey, wat ik dus doe, zeg maar, dat helpt me niet. Of dat brengt me niet wat ik wil.
Als ik er nu op terugkijk, dan heb ik die momenten heel vaak gehad. Heb ik daar niet voldoende naar geluisterd. Kijk, op mijn 21ste, toen ik dus naar de psycholoog ging, toen ging mijn relatie uit. En toen dacht ik echt, nou, ik val echt in een zwart gat. Gewoon niet normaal. Of van ik dacht, hey, en ik was bang dat ik weer posttraumatische stress toen eens aan het ontwikkelen was. Nou, dat was gelukkig niet zo. En ja, was het gelukkig een negatief zelfbeeld. Dus dat was echt voor mij het eerste besef van, oké, dit is waarom ik doe wat ik doe. Vond ik het makkelijker om hulp te accepteren. Dus toen ben ik ook aan mezelf gaan werken. Maar goed, echt, ja, voor mezelf echt de laatste 3 jaar, ja, is dat echt een openbaring geworden en ben ik er nu ook op een veel andere manier mee bezig dan ik er tot dan toe mee bezig geweest ben. Dus nu bijvoorbeeld, oké, Daar zal je waarschijnlijk zelf wat meer over gaan vertellen. Maar oké, ik moet, tenminste, het is echt bij mij. Ik moet, of ik moet, ik mag, of ik wil aantrekkelijker worden. En dat is vanuit daar. En niet, oké, ik ga naar de ander toe bewegen, omdat ik iets van diegene wil. Waardoor het eigenlijk heel ja, onecht gedrag wordt. Want ik wijs iets in mezelf af om maar naar die ander toe te gaan en om iets van die ander te krijgen.
Precies.
Ja, dat heeft niks met verbinding te maken. Dat is, ja, dat is een soort, ja, hoe noem je dat? Binding? Ik weet niet precies hoe je het noemt, maar...
Ja, volgens mij wat jij hierin zegt, maar corrigeer me als dat niet klopt. Het is vooral de blik van buiten naar binnen, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus
ja,
ik heb iets van die ander nodig om oké te voelen, zeg maar. En wat jij volgens mij nu veel meer op investeert, bewust. En dat is leuk, denk ik, dat misschien dadelijk ook de link met het dansen en de jiu-jitsu. Maar dat is veel meer een blik en een dynamiek van binnen naar buiten, zeg maar. Dus wie ik ben, waar ik voor sta, waar ik in geloof, wat ik graag wil, wat ik een ander kan bieden en wat ik ontzettend fijn zou vinden om terug te krijgen van die ander, dat begint bij jezelf, dus van binnen naar buiten in plaats van, en dat is misschien ook wat jij, en nogmaals corrigeer me, want ik wil je verder niks aanpraten, maar wat ik jou misschien een beetje dan hoor zeggen is, wat je misschien ook in je vak tegenkwam, dat je vooral bezig was met hoe kom ik dus over op de ander en wat, hoe kan ik die ander tevreden stellen of hoe kan ik het goed doen voor de ander. En dat is dus een dynamiek eigenlijk van buiten. Die begint dus buiten, je kijkt naar buiten en dan richt je je naar jezelf. Klopt dat,
ja,
wat ik zeg?
Absoluut. Ja, zeker weten.
En is dan die relatiebreuk, is dat ook wel echt een eye-opener voor je geweest? Kende je die dynamieken ook in jouw relatie? Dat je dus heel erg op de ander gericht was en heel erg voor de ander zorgde dan? Of?
Op dat moment had ik dat niet door. Ik dacht, dat is mijn gedrag, dus zo ben ik valkuil. Nou, dat was toen.
Ja.
Kijk, en misschien als ik het nu zo zeg, dan klinkt het van oké, okay, dat was echt het moment dat ik er echt van heb geleerd. Nou, dat is gewoon niet waar, want het is in mijn laatste relatie is dat weer gebeurd. Omdat, kijk, ik was me ervan bewust. Ja, ik was me ervan bewust, maar er was gewoon echt nog iets in mij wat, ja, wat dat, ik weet niet, alsof ik het niet, je hebt natuurlijk altijd invloed, maar alsof ik er geen invloed op had en ik mezelf gewoon weer in dezelfde malle molen liet meedragen.
Ja.
En dat is ook waarom ik zeg van, joh, de laatste periode van, nou ja, 2 jaar, ben ik ook familieopstellingen gaan doen, ben ik heel andere dingen gaan doen dan, ja, de reguliere therapieën, bij wijze van spreken. En dat heeft me echt, ja, toch wel in contact gebracht met mezelf. En ook met boosheid en dus inderdaad die gevoelens van verraad.
Ja.
Kijk, vroeger, als ik dat soort dingen voelde, ten eerste, ik voelde ze niet. En ten tweede, als ik ze dan voelde, nou, dan mocht het er echt absoluut niet
dan
zijn.
Dan mocht het er niet zijn, zelf
nee,
opwijzing,
zeker niet.
Hè? Ja.
En dan zei ik tegen mezelf, oh, stel je niet aan of je moet je goed voelen, dus ga wat anders doen of ga wat leuks doen.
Ja,
ja, dat heeft me gewoon niet geholpen.
Nee. En liep, wat je daarover wil delen, maar liep daardoor ook bijvoorbeeld dan zo'n relatie mis? Door dat stukje zelfafwijzing en vooral de focus op de ander? Of is dat te zwart-wit om dat zo te stellen?
Ja, kijk, uiteindelijk, ik kan alleen naar mezelf kijken, denk ik, in deze. En ja, dat is wel wat het is. Kijk, in het begin, vanaf het begin, of misschien iets later dan het begin, heb ik al bepaalde dingen bij mezelf genegeerd waarvan ik nu denk, ja, dat was niet slim. Of tenminste niet slim, dat was niet dienend voor mijn relatie op de lange termijn. En ja, alsof je een zaadje plant wat op de lange termijn gewoon gaat groeien, groeien, groeien. En dat is op een gegeven moment iets wat je niet meer kan beheersen.
Ja.
Tenzij je echt, ja, je hak in het zand zet. En dat heb ik niet goed aangepakt. En dan bedoel ik voornamelijk met, ik heb het niet goed aangepakt. Want ja, ik heb haar in die relatie heb ik ook pijn gedaan door, ja, mezelf een stukje weg te cijferen. Zij dacht dat ik die persoon wel was, terwijl ik die persoon niet was. Ja, dus het was niet oprecht.
Ja, ja, ja. Je schrijft er ook wel iets enorm tofs over en dat waardeer ik enorm aan je op je website. Dat las ik ook. Je zegt, ik dacht altijd dat ik die stoere, harde, gesloten Thomas was, maar diep van binnen voelde ik me eigenlijk onbegrepen en eenzaam. Herkenbaar, zeg maar. Vooral dat laatste stuk, zeg maar, dat onbegrepen en eenzaam. En het mooie wat je daarna zegt is, ja, ik dacht altijd, ik ben een beetje dat kwetsbaar watje. En nu schrijf je daarna van, hey, toen viel het masker en dan blijft de mens. En ik ben vooral gegaan naar eigenlijk een gezonde mannelijkheid en een krachtige, open blik naar de wereld. En dat vind ik ook zo tof. Ook in deze podcast. Ja, je bent super, super open. En je durft ook gewoon die kwetsbare kant te laten zien. Ja, wat tof. En dat is volgens mij ook niet vanzelfsprekend dus geweest voor jou.
Ja, dankjewel. Ja, het mooi om te horen. Terwijl je mijn eigen woorden vertelt, krijg ik kippenvel van mijn eigen woorden.
Ja. Zoveel betekenis dus voor je, hè? Dus ja.
Ja, kijk, dit thema, het raakt me ook echt. En enerzijds natuurlijk van, ja, omdat ik het echt een mooi thema vind. En je vraagt ook van, joh, wat is liefde voor jou? Ik geloof echt, ja, heilig in liefde, dat iedereen liefde is. Alleen, we bedekken onszelf zo op een bepaalde manier vanuit onze opvoeding, van alles wat we meekrijgen, dat ons pure zijn of ons pure innerlijk, hoe je het ook wilt noemen, dat het, ja, vertroebeld of bedekt raakt, waardoor we onszelf regels opleggen van wat jij net zegt, van oké, ik moet sterk zijn en ik moet zo overkomen en ik moet een bepaald imago in stand houden. Ja, en dus ik ben eigenlijk bezig om dat een soort van, ja, af te breken van oké, dat stoere en dat altijd mijn man zijn en wat ik altijd deed was overal maar grapjes over maken en kijk, dat doe ik echt nog steeds wel eens. Humor is mijn nummer 1. Nou, het kopingsmechanisme is het natuurlijk ook. Soms is het ook een beschermingsmechanisme. Het is ook zeker effectief. Maar heel veel dingen, ik ben er gewoon achter gekomen dat heel veel dingen die ik deed, dat het me gewoon voor geen ene meter diende.
Ja. Dus je bent eigenlijk, en heel kort door de bocht, je bent een beetje onderscheid aan het maken tussen de bullshit en de dingen die je helpen.
Ja, zeker. Ja.
Om maar even gewoon de luchtige kant erin te gooien. Maar dat is wel wat het is, toch? Je bent de bullshit, de dingen die je dus niet meer dienen. En waar je ook, denk ik, heel goed een link mee maakt van, hey, stukje opvoeding. En misschien goed om daar nog wat over uit te leggen. Ik ben benieuwd of je het daarmee eens bent. Ik ontmoet ook veel mensen die dan eigenlijk op diezelfde reis zitten, zeg maar. Hè? Dus, en die zou je dan kunnen omschrijven als, hey, wat dient me niet meer? Wat is die bullshit? Wat wil ik loslaten uit gedrag, eerdere relaties, opvoeding? En laten we vooral naar dat stukje opvoeding kijken. Dan focussen mensen heel erg op ouders en hoe ze bepaalde dingen hebben aangepakt en bijvoorbeeld basisbehoeften. En volgens mij de fout die iemand dan kan maken is dan als een soort van zeer critici naar je ouders gaan van, hey, dit hebben jullie allemaal fout gedaan en door jullie zit ik nu in de shit, zeg maar.
Ja.
En terwijl volgens mij enerzijds wat je heel erg, wat je eigenlijk nodig hebt, is dat je ziet bij jezelf van, hey, bij mijn ouders gingen soms deze dingen zo en er bestaat geen perfecte opvoeding. Er bestaat wel een zo ideale mogelijke opvoeding. Elke ouder heeft ook weer zijn of haar geschiedenis met zijn of haar opvoeding. Dus heel begrijpelijk dat dingen natuurlijk niet perfect zijn. En dat je er op een gegeven moment achterkomt van, hey, deze dynamiek heeft me minder geholpen. Maar dat is ook niet hun schuld. Het helpt dus om jezelf er dus niet door af te wijzen en te weten van, oké, misschien mijn vader was heel erg streng en daardoor heb ik nu dat stukje perfectionisme. Maar niet, en dan de fout dus, is daar je vader van op je kop geven in plaats van weten dat het zo is en daar zelf dan ook weer een weg in vinden. Want je kan je vader namelijk niet veranderen en die man is dan zo zoals hij is. En ben je het daarmee eens? Kan je me daarin volgen en ben je het daarmee eens?
Ja, zeker. Ja, kijk, dit is natuurlijk ook een proces waar ik nu zelf in zit, hè. En een klein stemmetje in mij schreeuwt van, ja, maar dat is een kind in mij van, ik mag ook boos zijn en ik denk dat het ook oké is om boos te zijn of ontevreden zijn
100%.
Over wat er gebeurd is.
100%.
Maar het is nog steeds inderdaad wat je zegt, gewoon, ja, jou, of in dit geval is het mijn verantwoordelijkheid hoe ik daarmee omga. En het is heel makkelijk om inderdaad naar je ouders toe te gaan en te zeggen, hey, ik verwijt jou dit en ik verwijt jou dit en je hebt dit niet goed gedaan. Kijk, je kan er niks aan veranderen, dat ten eerste. En ten tweede, ja, doe je dan iets vanuit boosheid. En ja, nogmaals, boosheid mag er zeker zijn. Maar het is volgens mij veel mooier. Ik denk niet dat het makkelijk is, maar ja, het levert je wel meer op. Zeker meer verbinding om vanuit je behoefte te gaan spreken.
Precies, ik ben zo blij dat je dit zegt, want er zit namelijk een behoefte onder. Hè? En als we dan kijken naar die kindstukken die je net heel mooi omschrijft. Hè? Dat wordt eigenlijk dat boze kind geraakt, hè? Van zie mij nou en waarom heb je dat zo gedaan? Hè? En dat is heel, denk ik, heel gezond. Daar ben ik het 100% met je eens dat je daar ruimte aan geeft, aan dat boze kindstuk. Maar daaronder zit natuurlijk dat kwetsbare kindstuk, zeg maar. En als je nou vanuit dat boze kindstuk bijvoorbeeld naar je vader zou gaan, ik weet niet, ik gaf net maar een voorbeeld, hè, maar als je dan naar iemand toe zou gaan vanuit dat boze kindstuk, ja, de kans dat iemand anders dus afwerend is natuurlijk heel groot. En dan is, want wat daaronder zit, onder dat boze kindstuk, is dat kwetsbare kindstuk. En die wil eigenlijk gezien en begrepen worden en erkend worden. En als je dus met dat boze kindstuk bij iemand naar binnen stapt, ja, de kans dat je eigenlijk dus erkenning en bevestiging krijgt, is natuurlijk enorm klein.
Ja, dat, kijk, familiedynamieken zijn volgens mij de meest moeilijke dynamieken die er maar bestaan. En dat zijn ook ze bestaan het langst en het zijn dus de meest hardnekkige. Dus kijk, op het moment dat jij dat gedrag gaat vertonen, ja, je weet al van jezelf wat er gaat gebeuren als je dat gedrag gaat vertonen, want dat heb je al 100 keer meegemaakt.
Precies, precies.
En ja, natuurlijk kan je als... Kijk, als je... Om het ook even bij mezelf te houden, ik heb moeilijk geleerd om met boosheid om te gaan.
Ja.
Kijk, op het moment dat ik dat nu doe, of dat ik dat nu zou doen, wat kom ik dan tegen? Verbazing, want ze kennen dat niet van mij.
Ja,
ja dat levert me helemaal niks op.
Hey, Thomas, wat is er met jou aan de hand?
Ja, dat, en natuurlijk nogmaals, dan je mag boos zijn, maar dat levert je onbegrip op, waardoor je jezelf nog, ja, weer niet begrepen voelt, wat al de essentie is van het gevoel dat eraan vooraf ging.
Klopt.
Ja, dat is een self-fulfilling prophecy.
Klopt. Ja. Wat goed dat je dat herkent ook zo.
ja. Niet dat het makkelijk maakt, maar dat is...
Nee. Nee, maar dat is ook, en dat doet me nu denken, misschien leuk om dat kort even te delen, dat herinnert me aan, omdat ik natuurlijk ontzettend herken wat je net allemaal vertelt. Hè? Dus dat, daarom heb ik je ook wel uitgenodigd, omdat dat ook wel heel dicht bij mij staat. En ook dat stuk, ik heb altijd mijn best gedaan om een beetje... Nou ja, stoer, maar in ieder geval wel gewoon die steady Dirk en zo. Vooral toen ik heel jong was en heel erg ook wel gesloten. Terwijl diep van binnen voelde ik me ook heel onbegrepen en eenzaam. Mm-hmm. En daarna kwam ik kijken in een stuk dat ik me ook dat kwetsbaar watje heb gevoeld. Hè? Want als ik dan bijvoorbeeld kijk naar mijn relatie, ik was 16, 17 en ook dingen gedaan waar ik absoluut niet trots op was. Ik stond zo ver verwijderd van mezelf. En dan zie je hoeveel pijn dat je er iemand mee kan doen. En dan denk je, hé, maar dit is helemaal niet wie ik wil ben. En dan schiet je in de helemaal andere kant. Dus je volledig aanpassen en altijd maar goed voor de ander willen doen, zeg maar. En ook vooral in relaties. Ja, en dan vind je jezelf. En op een gegeven moment denk je, ja, wat ben ik nou voor een kwetsbaar watje geworden? En dan op een gegeven moment, ja, en dan ben je helemaal een beetje verdwaald als man. En misschien ook leuk voor de vrouwelijke luisteraar om dat ook een beetje te zien, hoe dat dan werkt zo bij de man. En voor de mannelijke luisteraar natuurlijk interessant van, oh ja, misschien herkenbaar. En toen ben ik dat weer gaan opbouwen. En dat is ook nog vrij recent dat ik daar ook nog echt wel mee bezig ben om te zoeken, wat is nou gezonde masculine energie bijvoorbeeld. En daarom ook dus, hey, daar komt die jiu-jitsu. En het mooie was dat ik dus ook naar mijn vriendin, mijn huidige vriendin, soms wat strenger, nou niet strenger, maar gewoon wat meer mijn grenzen bewaak en gewoon op mijn strepen sta van, hey, dit vind ik gewoon echt niet fijn en dat accepteer ik gewoon niet dat je dat over me zegt of dat je dat zo doet.
Ja.
En waarop zij zoiets had van, wat gebeurt er nu met die Dirk? En ze ook letterlijk zei, ja, ik weet niet of het goed voor jou is om naar die jiu-jitsu te gaan, want... En ik snap dat ze dat zegt, omdat ja, het is ook gewoon zoeken van haar, van hey, wat gebeurt er nu en hoe liggen onze verhoudingen daar?
Ja, want jullie hebben elkaar dan natuurlijk op een bepaald punt ontmoet. Jij was toen op dat moment, nou ja, natuurlijk wie je was, maar vooral in deze dynamiek denk ik, hoe je op dat moment gedroeg.
Precies.
En op het moment dat jij denkt van hey, hoe ik me toen gedragen heb, is misschien nou, wat niet dienend was, of misschien liet ik daar... te weinig van mezelf zien. Dat is denk ik het juiste.
Klopt.
En dan denk je nu, ik ga nu dat stukje van mezelf wel laten zien. En zij denkt dan, who is this guy?
Ja, met hier ben ik dus niet mee getrouwd, zeg maar. Ik ben toch met hem omdat hij lief en zorgzaam en zo begripvol is. En nu is hij in één keer, soms zegt hij gewoon nee. En zegt hij van, hey, maar dat accepteer ik niet van je, bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ja, terwijl dat juist dan... Ja, is wie je bent. Van hey, dit is compassie die begrensd is.
100%.
Omdat, Ja, kijk, de mensen die ik begeleid, nou en ik zelf ook, zijn vaak nou, angstig gehechte mensen. En dan gaat het over, oké, ik verlies mezelf om naar de ander toe te gaan of tot de ander te komen. Of ja, dat is een soort grenzeloze liefde die, ja, volgens mij is die liefde niet oprecht. Want je laat, wat is de juiste woord? Je laat heel weinig van je echte jij zien.
100%.
En op de lange termijn lukt dat niet. Tenzij je van jezelf oké vindt van oké, ik cijfer mezelf op de lange termijn voor 100% weg. Maar goed, dan ga je dat patroon doorgeven aan je kinderen. Ja.
En
En
wil je
dat,
dat? Wil je dat, hè?
ja, wil je
Ja.
dat
Ja.
inderdaad?
In
En er zijn
India
heel veel
zouden ze
mensen die
zeggen,
nooit.
is it worth to give another life? Daar geloven ze natuurlijk in reïncarnatie. Ik geloof daar zelf niet in, maar ik vind het wel een mooie benaming. Is het dus waard om daar nog een leven voor te leiden? Als je op een gegeven moment erachter komt van, hey, ja, dit is de dynamiek wat ik doe. Is het waard om daar nog langer in te blijven zitten?
Ja.
Ja. En
Ja,
je zei
ik
net iets
weet
heel
het.
belangrijks, hè? Dat is meer dat angstig gehechte, want daar hebben we het eigenlijk over, hè? Je hebt al dingen vanuit jezelf gedeeld, ik net ook vanuit mij. En ik denk, de meeste van misschien jouw klanten of volgers en die van mij ook, die zullen zich enorm herkennen in dat meer angstig gehecht. Hè? Dus vooral hard werken, dus van buiten naar binnen. Dus hard werken
Ja,
om erkenning,
om.
om aandacht te krijgen. Niet op een negatieve manier, niet dat je zo aandachtsbehoeftig bent, maar je wil eigenlijk gewoon gezien worden, leuk gevonden worden,
Ja, zeker.
bevestigd
Ja.
worden. Ik
En
weet nog dat ik ooit.
in het
Sorry.
negatief is het dan om maar niet verlaten te worden.
Precies, precies. Maar dat
Terwijl het
is de
gedrag
angst.
dat je, ja, terwijl het gedrag dat je vertoont, daar verlaat je jezelf mee. Dat is de
Klopt.
paradox.
Klopt. Ja. Nou ben ik natuurlijk ook verpleegkundige van oorsprong. En ik vertelde het tegen mijn stagebegeleider Thomas. Ik zei, ik moest een doel opschrijven. Je weet, het was een smart doel. En toen zei ik, heb
Ja,
letterlijk, het is geen
heerlijk.
grap, ik heb dus opgeschreven als smart doel dat alle collega's mij een goede verpleegkundige zouden vinden. Dat was letterlijk een doel. Dus alle
Ja.
collega's vinden mij een goede verpleegkundige. En zij begon te lachen en toen zei ze, ja, maar Dirk, en dat was voor mij toen echt een shock om te horen. Ze zei, maar Dirk, denk jij nou werkelijk dat al die mensen hier jou allemaal aardig, leuk en een goede verpleegkundige vinden? Ik zei, nou, dat hoop ik wel. En toen zei ze, nou ja, los daarvan, maar nee, dat is niet zo. Dus ik weet, en ze was best wel hard en dankbaar dat ze zo hard was of zo duidelijk was. Nee, ja, en heeft geen namen genoemd, maar ja, die vindt jou eigenlijk dat je een beetje dit en dat en die dat. En dat was best wel een shock. En later viel het kwartje en toen dacht ik, ja, dat is helemaal prima, want ik vind dat ook gewoon van de ander. Ik vond één man, die was ook echt wel veel te hard met cliënten. En die andere man dacht ik, ja, je loopt een beetje de kantjes ervan af. En dat vond ik ook, zeg maar, zonder dat ik daar altijd iets mee deed. Maar en dat is oké. Okay. We hebben allemaal ons eigen referentiekader, ons eigen gedachtegang, ons eigen manier van doen. Dat is echt oké. Okay. En je kan het maar beter gewoon, ja, goed vanuit jezelf voor de ander doen, in plaats van het goed doen voor de ander met jezelf erin te verloochenen.
Ja, helemaal eens. Ik herken het ook een beetje hoor. Ik had ook wel eens dat ik kon best een beetje, zeker vroeger, echt heel nonchalant overkomen. Echt als een vlierenfluiter gewoon. En dan hoor ik dat wel eens. En dan dacht ik, maar hè, dat vond ik helemaal niet leuk. En nu, ja, kijk, een derde vind je aardig, een derde vindt niks van je en een derde vind je niet aardig. Ja, dat is gewoon wat het is.
Ja, en dat is oké, okay, zeg
Ja,
maar.
dat is prima.
Ja.
Ik vind zelf ook lang niet iedereen aardig. Helemaal niet
Precies.
zelfs.
Ja. Heb jij dat dan ook gehad in liefdesrelaties, bijvoorbeeld? Ik herken dat heel erg, dat ik vooral als dan een vrouw mij aandacht gaf of zo, dan vond ik het al fijn, zeg maar. Dan vond ik het al fijn. Dan dacht ik al van, wauw, hey, dit is leuk. En natuurlijk vond ik het ook wel belangrijk dat ze wat een beetje sportief was en bepaalde eigenschappen. Maar of ik nou echt wist wat ik eigenlijk wou, zeg maar, niet echt. Ik vond het vooral fijn om leuk gevonden te worden of liefde te krijgen, zeg maar. Met dat risico dus dat je dus weer heel veel geeft naar de ander en of met iemand bent waarvan je later erachter komt van, hey, ja, maar is dit nou omdat iemand mij nou aandacht en liefde gaf of is het nou omdat ik die persoon nou zo leuk vind?
Ja, dat heb ik ook gehad.
Ja, oké. Okay.
Een van. Kijk, als het dan gaat om. Kijk, ik weet niet of mensen hierin gaan herkennen, maar wat ik wel in mezelf herken is vanuit die neiging om dus meer te geven dan dat je krijgt, was een beetje de neiging die daaraan vasthing, was bij mij verleiden. En om dan maar te krijgen wat ik wilde, of om te krijgen wat ik dacht dat ik wilde. Ik weet niet of het echt, het was niet altijd oprecht.
En ja, je bedoelt verleiden, dus dan was je veel bezig met het verleiden van de ander om eigenlijk een stukje bij jezelf op te vullen, is dat?
Ja, om gewoon erkenning te krijgen.
Ja,
maar hey, dan voelde ik me op de korte termijn gezien en gehoord, maar het was gewoon opvullen van leegte.
Ja. En wat voor types trok je daarmee aan, zeg maar? Dus eigenlijk meer de verleidende strategie. En ik denk dat misschien heel veel vrouwelijke luisteraars dat ook wel herkennen. En misschien ook door media of door de maatschappij soms ingeduwd worden. Ik las pas nog van een van de grootste relatietherapeuten van Nederland. Op zijn website las ik nog, laat de stoeipoes in je zien, want dat vinden mannen aantrekkelijk of zoiets stond er. En toen dacht ik, mijn god, hey, maar dat, dan trek je dus precies die mannen aan die dus eigenlijk verleid willen worden. Maar dat is iets heel anders als mannen die bereid zijn om een stabiele relatie aan te gaan en die emotioneel en op andere gebieden beschikbaar te zijn, zeg maar.
Mm-hmm. Ja, en dat, kijk, dat is ook zo. Was ik emotioneel beschikbaar? Vaak niet. Kijk, het is niet zo dat ik echt een hele grote verleider was. Helemaal niet. Zeker niet. Maar wat je zegt, en dat heeft ook een beetje met gezonde masculiniteit te maken, denk ik.
Ja.
Kijk, wat tenminste wat op social media geduwd wordt, is oké, of je bent iemand die, of tenminste, ja, iemand die volledig voor vrouwen gaat, en dat schijnt tegenwoordig oké te zijn, want het is oké om met alles en iedereen seks te hebben, je moet lekker doen wat je zelf wilt en je mag zijn wie je wilt. En
open zijn relaties, geen vrijheid, polyamoreuze.
En er zijn geen grenzen aan. Kijk, ik heb niet heel veel verstand van dit onderwerp, dus de polyamorie, dat laat ik echt van wat het is. Ja. En tegen vrouwen wordt ook gezegd van oké, je mag, en tegen mannen hetzelfde, hè? Je mag seks hebben met wie je maar wilt en het maakt niet uit op wat voor getal je uitkomt.
Klopt.
En ik vraag me echt heel erg af of dat zo is. Sterker nog, ik denk niet dat dat zo is. Want hoe noem je dat ook weer? De body count of iets dergelijks? Dat weet ik even niet. Maar volgens mij is het gewoon zo dat met hoe meer mensen je seks hebt, des te meer je zal vergelijken.
Ja, ik las pas iets ook, als je met meer mensen seks hebt gehad, dan ga je ook, ja, dan ga je inderdaad, dan ga je steeds meer met iemand vergelijken, en dan ga je gefragmenteerd van iedereen wel iets leuk vinden, en dan wordt het steeds lastiger om één ideale partner te hebben die je dan leuk gaat vinden.
Ja,
omdat je dus heel gefragmenteerd aan al die positieve dingetjes van een ander jouw ideaalbeeld maakt, zeg maar.
Ja, kijk, en ik doe nu alsof ik de grote wijze ben. Dat is niet zo. Maar wat denk ik een belangrijk onderscheid is voor mensen ook die dit luisteren, is er is echt een verschil tussen seks en tussen intimiteit.
Ja, mee eens. Mee eens.
En het laatste is natuurlijk belangrijk in de relatie.
Ja, mee eens. Mee eens, 100%.
En zelf heb ik seks ook wel eens dacht ik dat het intimiteit was.
Ja. Ja, en misschien als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk. Ik heb ooit mezelf uitgedaagd om dus een hele lange periode geen seks te hebben, zeg maar. Mm-hmm. Wat ik daarin tegenkwam was ook nog heel interessant, dat is nog een toevoeging, dat seks eigenlijk ook een middel was om te ontspannen of om bevestiging te krijgen. Ik kwam er dus achter wat eigenlijk de functie was van mijn eigen seksualiteit, zeg maar. Dan ga je nog veel dieper, maar dan kom je er eigenlijk achter van, hey, die kern van seks is zoiets anders en waarom heb ik dat toch op deze manier, waarom zet ik dat dan in, zeg maar.
Ja, heel interessant.
Ja, jij zei net ook wel iets, misschien is dat wel iets moois om daar nog wat dieper in te duiken. En volgens mij zijn we er allebei 100% hetzelfde in. Volledige gelijkheid tussen die man en vrouw. Hè? Niet van hey, de man mag dat wel en de vrouw zou dat niet mogen. Of laat dat duidelijk zijn. Maar volgens mij ontstaat er wel iets online ook vooral waarvan ik me ook wel zorgen maak. En dat is meer die vrijheidsdynamiek. En dat zit zowel bij man als vrouw. Nergens aan vastzitten en vrij zijn en alles moet maar kunnen. Maar ik zie dat ook steeds meer, en ik snap dat, dat heeft natuurlijk een geschiedenis, maar ook steeds meer vanuit de vrouw, zeg maar, van hey, die vrijheid. En Ja, en dan denk ik, ja, maar is dat. En dan zie ik dus bepaalde vrouwen ook heel hard roepen: van ik heb dus niemand nodig. En ik ben zelfstandig, ik ben independent. Ik zie dat bijvoorbeeld ook bij vrouwelijke business coaches, die gewoon echt een kei succesvol bedrijf hebben. Waar ze natuurlijk, waarvan ik denk: wauw, hé, wat goed. Maar ik zie dan ook vooral die dynamiek van: hé, ik heb echt niemand nodig. Maar ondertussen wel van die schattige huisdiertjes nemen en daar heel veel stories van posten. En nou wil ik daar niet over oordelen. Maar wat. En dat meen ik oprecht, dus ik wil daar niet een negatief oordeel aan vellen, maar wat ik dan voel is, echt, wat ik dan echt voel is, maar volgens mij wil je liefde, zeg maar. Ik heb er ook een post over gemaakt, volgens mij wil je liefde, en dat is zo natuurlijk en zo mooi, en ik heb dan soms echt de neiging om dan even gewoon een berichtje te sturen van, hey, ik geef je een knuffel, want het is oké, zeg maar. Tuurlijk, je bent super succesvol, je verdient goed geld, en je doet goede dingen, je kan veel betere stories maken als mij, et cetera. Maar ik zie ook zoiets van, volgens mij wil je gewoon vastgehouden worden. Volgens mij wil je gewoon liefde. En dat is oké, zeg maar.
Mm-hmm. Ja, kijk, het is voor iedereen, ja, wat je ook bent, tegenwoordig hoe je je ook identificeert. Het is een illusie dat we het alleen moeten doen of dat we het alleen kunnen.
Precies. Precies. En dat we dus altijd maar sterk moeten zijn. En dat geldt dus voor een man. Hè? Dus ja. een man moet altijd maar sterk zijn. En nou, we zitten hier al heel lang kwetsbaar met elkaar te spreken. Maar en dat is omgeslagen naar nu moet een man of een vrouw heel erg sterk en independent zijn. En vooral geen man nodig hebben. Dan denk ik, ja, maar dat is volgens mij ook niet hoe het is.
Nee, kijk, en wat je mooi zegt, denk ik, is we zitten hier nu heel kwetsbaar te zijn. Ja. Kijk, is dat zo? Volgens mij voeren we gewoon oprecht gesprek. Kijk, en nu gaat het online komen natuurlijk. Dus nu gaan mensen misschien denken, oh, het is in het, ze zijn bezig met kwetsbaar zijn. Ja, dat weet ik niet. Kijk, de volgende stap, en ik weet niet of jij het boek De Kracht van Echte Mannen van David Deida hebt gelezen.
100%. Ik vond dat echt, wauw, wat ja. Een boek, zeg maar. Dat heeft mij enorm geholpen in gezonde masculiniteit, zeg maar.
Ja, mij ook. Kijk, en wat hij daarin beschrijft, en jij zei het net ook al, is dat er ontstaat een soort stroming waarin, het vond misschien niet alleen bij mannen, maar iedereen, waarin we zeggen kwetsbaarheid is kracht. Ja. Volgens mij is die uitspraak van Brené Brown.
Brené Brown, yes. Ja.
Ik heb heel veel kwetsbaarheid laten zien in mijn leven.
Ja.
Of laten zien, gevoeld. Kwetsbaarheid voelt niet als kracht op het moment dat je daarin zit. Dat klopt. Is niet zo.
Klopt.
Dat is gewoon onzin. Kijk, ik deel nu bepaalde dingen niet in dit gesprek, omdat het me nog te veel raakt. Dat voelt niet als kracht.
Mee eens.
Als ik dat nu deel, dan stel ik me kwetsbaar op. Maar kwetsbaarheid betekent ook dat je echt geraakt kan worden. En misschien ook op een manier waar je niet comfortabel mee bent op dat moment.
Helemaal mee eens. Helemaal mee
waarom zou het dan... Waarom zou je dan, want wat volgens mij gebeurt is dat die uitspraak kwetsbaarheid is kracht mensen ertoe gevoelsmatig toe dwingt om iets te delen waarvan ze nog niet overtuigd zijn om iets te delen. Ja, en dan heb je precies het oude gedrag van hey, ik wil niet geraakt worden, maar ik word nu gedwongen om geraakt te worden en dan word ik alsnog geraakt.
Ja, en de kans dat een ander daar ook mee aan de haal gaat, daarop reageert, op wat voor manier dan ook, wat ook weer die kwetsbaarheid nog kan versterken. Soms misschien wel wat kan helen, maar ja, ik ben het met je eens. Ik ben ook niet super fan van Brené Brown trouwens.
Ja, ik vind dat ze zeker goede dingen doet. En ja, kijk, ze heeft een mooi boek geschreven, dus ja. Ik weet niet of ik echt een fan van haar ben. Ik was het nu iets minder. Ja. Wat ik merk en ook wel eens zie bij de mensen die ik begeleid, is dat het delen van een verhaal dan vervolgens weer als een nieuw kopingsmechanisme gezien wordt van zie mij, hoor mij, geef mij de bevestiging dat het oké is.
Klopt. Ja.
En dat is dezelfde lege huls als die er was. Waardoor kwetsbaarheid niet, dat gaat niet om kwetsbaarheid, dat is precies hetzelfde gedrag van oké, ik ben nu kwetsbaar. Ik moet sterk zijn, oké, dan ga ik kwetsbaar zijn. Nee, dan wordt, ik moet kwetsbaar zijn, wordt, ik moet sterk zijn. Dus als ik dan kwetsbaar ben, dan ben ik sterk. Ja, dat is hetzelfde riedeltje.
Bedoel je daarmee dat je eigenlijk controle met controle gaat vervangen? Dus eigenlijk dus bijvoorbeeld iemand die eerst veel meer, bijvoorbeeld wat jij ook zelf op je website, hè, die harde, stoere, gesloten Thomas bijvoorbeeld, wat je dan zegt, dan zou je jezelf en je identiteit nu omplaatsen in die hele kwetsbare en open Thomas, terwijl dat je dan eigenlijk hetzelfde doet. Dus eigenlijk een soort van beschermingsmechanisme of een soort van mechanisme van zie mij. Of terwijl dat wat jij volgens mij probeert te zeggen en waar ik het helemaal mee eens ben, als je dus die maskers laat vallen, die stoere, maar bijvoorbeeld ook dat kwetsbare masker, dan kom je bij jezelf en dan zet je soms kwetsbaarheid in omdat het je verder helpt of omdat we mens zijn, maar niet als een soort van nieuw masker, zeg maar. Van het stoere ja. Thomas naar de kwetsbare Thomas, als nu heb ik dan een nieuw masker.
Ja, precies. En
is dat wat je bedoelt?
Ja, dat is zeker wat ik bedoel. Kijk, en ik omschrijf het even in regels, omdat jij gebruikt act, ik gebruik act. Ja, die regels die zijn allemaal hartstikke tegendraads natuurlijk. Dat, iedereen houdt dat in stand en je zegt met controle. Ja, mensen zijn allemaal dingen aan het controleren. Kijk, de mensen die ik veel begeleid, hebben bijvoorbeeld hier de regel, ik moet eerlijk zijn. En hier, ik moet altijd vriendelijk zijn tegen mensen. Ja. Dat past helemaal niet bij elkaar in hun hoofd. Nee. Want altijd vriendelijk zijn en deze regel, ik moet eerlijk zijn, betekent dat je iemand af en toe de waarheid vertelt en dat kan verkeerd overkomen bij die ander. Maar de mensen zijn altijd zo hard bezig om alleen maar afwijzing te voorkomen of om zelf afgewezen te worden of om de ander af te wijzen. Allemaal om niet hun eigen zelfafwijzing in de ogen aan te kijken. Dat deze regels zijn, dit klopt niet.
Klopt. Ja, helemaal mee eens.
En misschien is dit een beetje te diep voor de mensen die dit luisteren, maar...
Nou ja, maar volgens mij is het goed te begrijpen. En ik denk dat, en vooral die link met de zelfafwijzing en wat ik net ook zei met die maskers, zeg maar. Dat, ja, volgens mij is dat wel duidelijk. Is dat wel duidelijk? Ja.
Ja, misschien, want we begonnen over masculine of gezonde masculine energie. En
precies.
Het zal zijn dat je iets, misschien moeten we daar nog...
Ja, nou, ik had precies hetzelfde idee en dat is denk ik ook mooi. Ik denk dat we meer vrouwelijke luisteraars hebben als mannelijke. Kijk, er zijn ook meer vrouwelijke verpleegkundigen dan mannelijke. Dat is nou eenmaal zo en ik merk ook, en ik ben gestart meer op het stuk relatie. En ik merk dat ik vaak reacties krijg van vrouwen dan van mannen. Niet dat dat een bewuste keuze is, maar dat is, ja, ik merk dat dat gewoon zo is. En ik denk dat het heel mooi is om te spreken over gezonde masculiniteit. Omdat ik ook om me heen, en ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Nou, laat ik beginnen bij het stuk als man zijn. Vind ik het best wel lastig in deze huidige tijd. Omdat masculiniteit en mannelijkheid heel vaak negatief is weggezet. Van dat zijn onbetrouwbare, vreemdgaande, machtlustige mensen. En ja, wat heb je daar nog aan, zeg maar. Ik vind dat nog steeds ontzettend lastig. Wat mij enorm heeft geholpen, en daar heeft dat boek van De Kracht van Echte Mannen bij geholpen, maar ook mijn huidige coaching traject. We hebben natuurlijk dezelfde coach en nog wat andere mensen die ik volg. Bijvoorbeeld Tibor heeft me wel echt geholpen bij een gezonde balans te vinden in gezonde masculiniteit. En dat gun ik dus ook alle vrouwen, dat ze gaan zien van, hey, dit is gezonde masculiniteit, dit is ongezonde masculiniteit, bijvoorbeeld die aap op die rots, ja, die is ook niet goed voor je, zeg maar. Maar ook we zien van, hey, maar dit is hoe moet ik dat zeggen, bepaalde energie die ook niet goed voor je is. En laat ik het heel praktisch maken, en dan ga ik 3 type mannen in een hokje zetten, dat ja, klopt natuurlijk niet, maar om even te chargeren. Dus of veel te lieve mannen, daar was ik er ook een van, ja, dat helpt uiteindelijk ook niet, zeg maar. Want die gaan altijd maar met je mee en daar word je ook niet gelukkig van, denk ik, als vrouw, als je op mannen valt. Of die veel te mannen die helemaal in een ongezonde masculiniteit zitten, die zijn ook niet goed voor je, want die gaan over je grenzen heen. Of die, nou, dat is volgens mij een ongezonde masculine energie en volgens mij kom je dan bij het midden uit en dat is gezonde masculine energie. Wat is voor jou gezonde masculine energie?
Ja, kijk, ik ben zelf ook nog wel in zoeken. Nou, oké, wat is dat nou precies van mij? Kijk, je noemt het bijvoorbeeld de naam Tibor, je noemt de naam Miro. Kijk, als je, wat misschien makkelijk is om uit te leggen voor de mensen die het luisteren, als je kijkt naar de persoonlijkheidstest, de Big Five, dan heb je een schaal agreeableness. Ja. Agreeableness is vriendelijkheid, meegaandheid. En als je daar heel hoog op scoort, dan betekent dat je dat je hoog scoort op die schaal. Dus dat je altijd meegaat met mensen en dat je moeite hebt met je grenzen aangeven. En misschien ook met de vraag, wat wil ik? Wat wil ik nou echt? Kijk, er zijn...
Hoe hoog scoorde jij op agreeableness? Want ik heb pas ook de test gemaakt. Als je dat wil delen.
Uit mijn hoofd, 20.
Ah ja, ja ik volgens mij 29, ja.
Mijn politeness was heel laag.
Ah ja.
En dat een interessant weet, dat heeft ook te maken met dat we beide millennials zijn. En de generatie onder ons, ik weet even niet hoe die generatie heet, die scoren daar nog lager op. Wat uiting geeft in de vraag dat ze heel vaak vragen: waarom moet ik dit doen? Dus ze hebben zeker respect voor autoriteit, maar ze beproeven die autoriteit eerder. Waardoor ze dus heel vaak, dat hoor ik ook heel vaak van wat oudere verpleegkundigen, zeggen: ja, die jonge generatie die stelt zoveel vragen van waarom moet ik dit eigenlijk doen en hoe zit dit
Hey,
nou?
wat interessant.
Ja, terwijl zij alleen maar denken van: joh, ik heb altijd geleerd van als iemand tegen mij zegt, de hoofdzuster van vroeger, doe dit, dan doe ik dat gewoon en dan stel ik geen vraag, maar dan doe ik dit gewoon.
Ah, wat interessant. Ja. Maar zeg jij daarmee, om even terug te komen op het ding, gezonde masculiniteit is dus gezonde grenzen aangeven en keuzes durven te maken. Ook dingen te kunnen bespreken op een respectvolle manier die soms lastig zijn.
Ja, zeker. Ik denk dat voor iedereen helpend is. Dingen bespreekbaar maken op
100%.
een constructieve manier. In
100%.
plaats van verwijten, verantwoordelijkheid ontkennen, et cetera.
100%.
Wat was ook weer de vraag? Oh ja, kijk, die agreeableness. Iedereen zal ergens anders scoren. Maar jij zegt de veel te lieve mannen. Kijk, die zullen vanuit hun hoe ze opgegroeid zijn, wie ze zijn, heel hoog scoren op die agreeableness. En de valkuil daarvan is, wat je net al zei, is dat je dan ja, veel te lief wordt en dat je een doetje wordt. En dat je partner altijd zal behagen en zal pleasen. Waardoor, nou, wat we tot nu toe gezegd hebben, dan gebeurt is wat wij vaak gedaan hebben. Dat is niet helpend.
Nee,
Kijk,
en
als
dat is
je
ook
al.
uiteindelijk niet wat de partner wil, zeg maar.
Nee. Kijk, als je altijd alleen maar aan jezelf denkt, dus als je egoïstisch wordt of nou misschien zelfs doorslaat naar narcisme,
Klopt.
wat volgens mij ook een copingsmechanisme en ook een bescherming is vanuit je jeugd,
Klopt.
dat is ook niet dienend en dat is ook niet helpend. Want dan voelt, nou ja, de narcist die trekt mensen aan die absoluut geen grenzen hebben. Dus ik
Klopt.
denk dat een. Kijk, de vraag is natuurlijk, wat is masculine energie? Kijk, voor alle vrouwen zou het, ja, is begrenzing ook goed om te kunnen, om te weten van, hé, wat wil ik, wat dient mij wel?
100%, 100%, 100%.
Maar ja, vanuit die test, vrouwen zijn gewoon gemiddeld gezien, biologisch gezien, gewoon wat volgzamer en wat vriendelijker. Maar goed, even terug naar die vraag, wat is gezonde masculine
Het is
energie?
lastig, hoor.
Het is inderdaad een lastige. Kijk, voor mij is het in ieder geval doen wat ik wil. Ja, voor niet achter alle korte dopamine dingen en korte termijn fijn, lange termijn pijn dingen aanrennen. Maar op de lange termijn doen wat ik leuk vind. Dus ja, dat is mijn bedrijf. Kijk, mijn missie is gewoon groot. En ik ben ervan overtuigd dat het gewoon gaat lukken. Ja, op dit moment staat mijn missie staat op 1. En dat betekent niet dat, stel ik ben nu vrijgezel, maar dat als ik een vriendin of een vrouw krijg, dat die er niet toe doet. Helemaal niet. Maar het is voor mij, het zou wel echt onwijs fijn zijn, want ik denk dat het anders gewoon niet gaat werken als zij wel die missie begrijpt.
100%. En ik denk, misschien als ik daarop mag aanvullen, Thomas, wat jij net zegt, ik kan daar vanuit de praktijk, vanuit mijn eigen relatie iets over delen. Sinds het moment dat ik al in mijn focus ook op mijn bedrijf, zeg maar, merk ik dat mijn vriendin ook, ze vindt dat één super mooi en er ontstaat een kei gezonde energie, zeg maar. Dat is leuk, omdat als ik dan zo ook echt bij mijn bedrijf zit en op het moment dat ik mijn laptop dichtklap, merk ik dat ik ook voor 300% nog veel meer bij haar kan zijn, zeg maar. Dus eerst was ik altijd een beetje, want we werken beide wat meer remote, zeg maar. Dus zij is ook wel vaak thuis. En dan was ik in eerdere, 2 jaar geleden, dan was ik zo half een beetje met mijn bedrijf. Maar ik wou eigenlijk ook nog een beetje voor haar zijn. En ik wou natuurlijk ook, ik was ook nog wel ergens bang om haar te verliezen. Dus ik was dan ook nog wel half een beetje dan met haar en zo. En dat werd heel messy. En dat is helemaal niet fijn voor beide, volgens mij. En ik merk nu, doordat ik dus echt enorm heb gewerkt aan dat stukje liefdesangst. Hè? Dus ik ben veel minder bang om te verliezen. Ik durf veel meer mijn mening te geven. Ik durf veel meer ook, en daar heeft de jiu-jitsu meer te maken. Ik durf haar ook bijna letterlijk misschien ook veel meer nog vast te pakken, zeg maar. En dan kom je misschien bij dat stukje, zonder gechargeerd te zijn, masculine en feminine energie. Hè? Die masculiniteit die durft vast te pakken, die dus ergens voor gaat, keuzes maakt, durft vast te pakken. En dan het feminine wat durft te ontvangen en durft over te geven en durft te ervaren, zeg maar. En dat zie ik dus echt waar gebeuren. Dus laptop gaat dicht. Ik heb gewoon een paar uur lang keihard gewerkt aan mijn bedrijf. En dan zie ik mijn vriendin kijken en dan loop ik naar haar toe en dan geef ik haar een knuffel. En dan kijk ik haar recht in haar ogen aan en dan zeg ik, hey, ik hou van je. En ze support me in mijn bedrijf en dat vindt ze ook leuk. En ik merk echt dat daar dus een andere energie ontstaat. En wat gebeurt er? Zij durft veel meer in die overgave te zitten. En ik merk dat op verschillende niveaus. En ik durf veel meer...
Te leiden, denk ik. Ja, ik vind... Wat jiu-jitsu ook voor mij doet, kijk, als het gaat over masculiniteit, heb ik altijd een heel moeilijk onderwerp gevonden. Ik was dus dat lieve doetje, dus ik dacht, die masculiniteit, dat is niet voor mij. Maar nu ik aan het jiu-jitsu ben, en dat heb ik ook met andere dingen, zoals bijvoorbeeld die mannendag van Grow is dat, van Miro Vermeer onder andere.
Was jij daarbij?
Ja.
Ah, hoe was dat?
Ja, dat was echt heel vet.
Nice.
Kijk, dat zijn allemaal nieuwe dingen voor mij. Daar voel ik opeens broederschap.
Ja.
Gewoon echt broederschap. Gewoon tussen mannen. En met jiu-jitsu ook. Je schudt elkaar de hand. Ja. Je zegt, hey, fijne training. En je helpt elkaar, bij wijze van spreken, om elkaar zoveel mogelijk... iemand zou misschien zeggen elkaar zoveel mogelijk te helpen pijn te doen. Nee, dat is niet waar het om gaat. Je helpt elkaar jezelf te beschermen.
Klopt.
En ja, ik weet niet, ik vind het echt iets magisch gewoon. Dat...
Ja, 100% mee eens, 100% mee eens. En misschien ook mooi voor de vrouwelijke luisteraar. Dus als je iets fysieks doet, kan dat dus enorm van invloed zijn op je eigen leven en op de manier hoe jij relaties aangaat en hoe jij met liefde kan omgaan. En dan zit misschien meer die masculiniteit meer bijvoorbeeld in krachtsport of meer vechtsport. Dat klinkt meteen dat het alleen maar elkaar helemaal in elkaar slaan is, maar dat is jiu-jitsu absoluut niet. En ik denk meer, als je dan kijkt naar de femininiteit, wat ik bijvoorbeeld ook echt bij mensen die bij mij in de trajecten zijn, die bijvoorbeeld best veel moeite hebben om zich weer te openen, zeg ik, ga dansen. Bijvoorbeeld, ik hou heel erg van aesthetic dance. Dat is veel meer mijn feminine energie, die ik natuurlijk nog steeds heel veel heb en waar ik ook ontzettend blij mee ben. Ja, aesthetic dance is natuurlijk totale overgave. Je mag, of ja, het is niet toegestaan om te praten, blote voeten, geen alcohol en drugs en gewoon 2,5 uur gewoon helemaal in een reis van muziek jezelf kunnen laten gaan. En dat helpt enorm als je dat zo regelmatig doet, om dus ook bijvoorbeeld in je werk of in je relatie dus ook wat meer in die feminine energie te kunnen zitten.
Ja, wat ik daar altijd een mooie term in vind, kijk, in het Engels is het emotion.
Ja.
Emotie. En ik denk dat alle emoties, of het nou boos, bang, blij, bedroefd of welke woord je eraan vastplakt, betekent dat het energie is die in beweging is. Ja. En die in beweging moet komen om ermee om te kunnen gaan. Kijk, als we blij zijn, dan lachen we. Als we bedroefd zijn, dan huilen we. Wat veel mensen doen als ze boos zijn, doen ze er niks mee. Onderdrukken ze. En ik heb dat zelf ook altijd gedaan.
Ja.
Maar als het bijvoorbeeld, kijk, ik vind salsa ook nog een heel mooi voorbeeld. Dan gaat het echt over de leider en de volger. De volger moet overgeven, de leider moet echt leiden.
Is dat altijd de man-vrouw? Is dat altijd de man die leidt en de vrouw die...
Kijk, als een vrouw wil leiden, dan kan ze dat doen.
Ja. Maar vaak is het wel in de salsa, de traditie is dus man-vrouw, zeg maar.
Ja.
Leider en...
Kijk, als de leider niet goed leidt, dan zal de volger ook niet goed volgen.
Ja.
Dus de leider moet ervoor zorgen dat, ja, als ik dat doe, dat ik gegrond ben, dat ik duidelijke signalen geef, dat ik rustig ben ook, zodat zij zich kan overgeven aan de leiding die ik geef in de dans.
Precies.
Kijk, als ik een beetje chagrijnig ben en ik ga naar dansen doen bijvoorbeeld, ik kom altijd echt heel blij terug.
Ja.
Maakt niet uit hoe ik me voel, ik kom altijd blij terug.
Ja, wat mooi. En dat is dus ook. En merk je dan ook dat jij, sinds je dan dat je jutsu en dat dansen doet, dat jij dus ook makkelijk kan leiden of ruimte kan innemen of ja, vast kan houden? Het zijn een beetje grootste begrippen, maar dat je dat ook merkt, dat er dus dingen veranderen in jouw leven.
Ja, qua mijn business zeker. Kijk,
Ja.
met de zoektocht naar masculine energie en het feit van mijn bedrijf en alles bij elkaar ben ik gestructureerder dan ooit, gedisciplineerder dan ooit, gefocuster dan ooit. En ja, wat je zegt, er is een heleboel bullshit weggevallen.
Ja.
Dus kijk, wat ik. Ja, ik ben voor heel veel mensen niet meer zo bereikbaar als ik altijd ben geweest. En het levert mij heel veel rust en energie op. Ik ben niet meer op zoek naar die externe bevestiging en erkenning van iemand anders. Natuurlijk heb ik op een slechte dag nog steeds mijn valkuil en zal het wel eens gebeuren. Maar goed, dan is het aan mij om ervoor te zorgen dat ik. Wat ik bijvoorbeeld herken is: oké, als ik een avond te veel gedronken heb, dan ben ik de volgende dag ben ik gewoon wat instabieler. Dat heeft iedereen. Mijn valkuil is dan op zoek gaan naar iets leuks of iets dergelijks. Terwijl dat hoeft niet, want alles is er al. Kijk, en op het moment dat ik mijn externe afleidingen weghaal, weg laat vallen in ieder geval, of in ieder geval minder doe, ben ik gewoon rustiger, gestructureerder, gedisciplineerder en dat gaat me gewoon heel goed af. Kijk, dus op dit moment, ik heb gewoon weinig korte termijn contacten.
Ja, en ik denk ook, mocht je die wens ambiëren, dat dat ook. Dit vind ik. Nou, ik val dan niet op vrouwen, maar dit is volgens mij aantrekkelijk, zeg maar. Hè? Iemand die weet wat hij wil, die goed voor zichzelf zorgt, die dus investeert in zichzelf. En die dus ook heeft geleerd wat is bullshit en wat is real, zeg maar. Hè? Dus misschien niet de man die jou helemaal zal verleiden en zal adoreren, zeg maar de man die gewoon. Wel, als hij jou heel leuk vindt, 100% voor jou zou gaan, zeg maar. En daarnaast ook nog misschien 101% voor zijn eigen levenspad gaat, zeg maar.
Ja,
Terwijl dat
kijk dit.
dan juist helpt om nog meer ook voor jou als vrouw in dit geval te gaan.
Ja, kijk, als ik nu echt naar mezelf kijk, kijk, de aandacht die ik aan mensen geef is echt oprechte aandacht.
Ja,
Mijn
precies.
telefoon ligt heel vaak in mijn focusbox, straks op vliegtuigstand. Schermtijd is niet hoog, mijn WhatsApp-contacten zijn niet hoog. Maar kijk, op het moment dat ik nu met iemand in contact kom, bijvoorbeeld stel je voor, ik kom iemand tegen op de salsa dansvloer, ik vraag haar nummer, nou, et cetera. Dan zijn de berichten die ik stuur, dat is omdat ik dat wil. En dan is het dus oprecht en aandacht en op zoek naar verbinding.
Precies, en
Dat
dan
is
ben je
denk
ook
ik,
aan, dan ben
tenminste, dat is
je,
voor
dan ben je
mijzelf
aanwezig en
een heel
beschikbaar,
belangrijk.
zeg maar.
Ja, en dat is voor mijzelf een heel belangrijk verschil.
Ja.
En
Ja, ik
echt een
vind
overwinning ook.
dat een mooie aanwezigheid en beschikbaarheid, hè? Dat is volgens mij
Ja.
wat wij allemaal ook zoeken bij de ander, hè? Aanwezigheid, beschikbaarheid.
Ja, en kijk, wat heel veel verzorgende en heel veel verpleegkundigen doen, is dat ze altijd beschikbaar zijn
Ja.
voor de ander, waardoor ze niet beschikbaar zijn voor zichzelf. Wat die leegte is, waar we het de hele tijd over hebben.
Ja, ze staan continu open ten aanzien van beschikbaarheid. En dat is dus niet gericht, zeg maar. Dus daar
Nee,
durven
en
ze dan
dat,
nog te
kijk,
weinig
wat.
in te kiezen, weer vanuit zichzelf naar de ander.
Dat heel simpel en concreet uitgelegd. Dat uitzicht bijvoorbeeld in. En heel veel mensen hebben dit natuurlijk, hè, maar stel je voor, mijn telefoon gaat af. Melding, WhatsApp en ik moet meteen reageren van mezelf. Ja, mijn file is weg, dus dit is in elkaar geknipt.
Ja, precies.
Wat ik eigenlijk, ik weet niet wat waar die heeft, maar kijk, heel veel mensen die hebben hun telefoon, of het nou Instagram is, WhatsApp of alle social media apps. En natuurlijk, we worden met z'n allen verleid om zoveel mogelijk op al die platforms ons te begeven. Maar wat er gebeurt is, oké, mijn telefoon gaat af, een melding, iemand zegt iets tegen mij en. Ik voel me nodig. Ik moet van mezelf reageren. En als ik zo snel mogelijk reageer, dan voel ik me misschien wat beter over mezelf, omdat ik klaarsta voor de ander. Ja, dat is vullen van leegte.
Ja, en het geeft heel veel onrust. Het geeft ook heel veel onrust.
Het geeft heel veel onrust.
Echt enorm veel onrust.
Ja, je telefoon echt. Ik denk. Nou, niet, dan zou ik mezelf tekort doen als ik deze uitspraak af zou maken. Waar mensen heel veel winst bij behalen in de trajecten die ik doe, is als ze hun schermtijd drastisch gaan verminderen en die tijd gaan gebruiken om aan zichzelf te besteden op een goede manier.
100% mee eens. 100% mee eens.
Maar die telefoon, het is gewoon verdoven.
Ja, en het is ook dat eindeloos scrollen op Instagram. Dat aan het eind voelt iedereen zich meer leeg en slechter dan dat ze toen ze begonnen, zeg maar. Iedereen. Ja.
Je ziet een heleboel andere mensen. Natuurlijk, dat is de insteek van social media. En het kan altijd beter, het kan altijd mooier, het kan ook altijd slechter. En ik denk dat sommige mensen zichzelf misschien ook de put in scrollen, dat weet ik niet. Maar het is niet realistisch. Wat er op je telefoon gebeurt is niet de realiteit. Het berichtje wat je via WhatsApp krijgt is zelfs niet de realiteit. Want het kan anders overkomen dan dat iemand het bedoelt. Of dat het uit iemands mond komt.
Ja.
Het is niet de realiteit gewoon.
100% mee eens. 100% mee eens. En dat is ook... Ik heb daar pas een video over gemaakt, ook gewoon van, ja, wel of geen datingsapp, zeg maar. Nou is op zich een datingapp op zich niet per definitie alles mee, dat het per se slecht is. Soms kan het wel helpen om dus wat meer ook te oefenen met relaties en met contacten. Maar waar het om draait, en dat is hetzelfde met social media, dat je het juiste eruit pakt, zeg maar, waar je echt iets aan hebt. En dat je dan dus je aandacht en je tijd besteedt op waar je verder mee komt in het leven, wat je graag wil. Dus dat jij eigenlijk, samengevat is dat, dus dat jij social media of dating app, of dat je dat inzet om er zelf uiteindelijk beter van te worden, in plaats van dat al die bedrijven als Facebook en al die advertisement bedrijven beter worden van jouw gedrag en het gebruik van die app. Hè? Dus dat jij master bent over die app in plaats van andersom. En ik denk dat het bij de meeste gevallen, en bij mij ook nog wel ooit is af en toe, dat hun eigenlijk de baas zijn over mij.
Ja, wat ik altijd een mooie uitspraak vind daarin is, wat is die uitspraak ook weer? Op het moment dat een product gratis is, dan ben jij het verdienmodel. Ja. En dat is zo, dat is zo.
Klopt.
Altijd. Klopt. Kijk, mensen die jou volgen, mensen die mij volgen, tuurlijk, ze halen er heel veel uit.
Ja, ja.
Ook wij hebben een bedrijf.
Ja, klopt, 100%.
Wij verdienen ons geld hiermee.
Ja. 100%. Het verschil is wel dat er heel veel bedrijven zijn die, ja, wat is de intentie, hè? Bijvoorbeeld van zo'n bedrijf als Facebook, die intentie is natuurlijk zoveel mogelijk geld verdienen. En ik denk, en dat is wel het mooie, maar ook het lastige tegenwoordig op Instagram, want je hebt natuurlijk 10.000 aan één coaches en weet ik veel wat. Ik zeg altijd, kijk eerst naar wat is iemands achtergrond, zeg maar. Weet hij waar hij het over heeft? Heeft hij een beetje professionele kennis, et cetera, et cetera? Heeft hij ervaring? En daarnaast en dat is denk ik het moeilijke, kijk naar waarom doet iemand wat hij doet? En ik denk dat er bij heel veel mensen heel veel geld willen verdienen. En natuurlijk, wij willen beide ook gewoon een fijn leven kunnen hebben, waarop we gewoon het geld hebben, hoe we ons leven kunnen inrichten. Maar daar zit iets veel diepers onder, zeg maar. En dat is
ja.
Misschien is dat ook ons verpleegkundig hart, maar we willen ergens op een gezonde manier toch iemand verder helpen, zeg maar. Iemand verder helpen, of in ieder geval iemand van...
Ja.
Misschien is dat de gemeenschappelijke deler ook vanuit het verpleegkundig hart. Wat je wil, iemand overkomt iets en je wil eigenlijk daar ook de ellende van beperken en iemand laten inzien dat ondanks dat er misschien, en dat is misschien de link die we beide wel kennen, ondanks dat er misschien een trauma is of ondanks dat je vervelende dingen hebt meegemaakt of ondanks dat er in het gezin van herkomst dingen zijn, dat jij daaraan kan werken om vervolgens te kunnen krijgen wat je heel graag wil, zeg maar. En volgens mij is dat waar wij beide energie van krijgen. En volgens mij is dat waarom wij doen wat we doen. Ben je het daarmee eens?
Ja, absoluut. Ja, zeker weten. Kijk, ja. Ik zie geld als een versterker.
Mee eens.
Kijk, als ik, stel je voor het gebeurt en ik ga veel geld verdienen, dan ga ik er mooie dingen mee doen. En dan ga ik ervoor zorgen dat de zorg beter wordt en dat ik de zorg of de mensen in de zorg in ieder geval beter achterlaat dan dat ik de zorg heb aangetrokken toen ik erin begon.
Cent.
Ik heb geen idee of mijn missie realistisch is. Af en toe, ik twijfel er wel eens aan. En zeker als ik nu de laatste tijd de berichten en de verhalen hoor, dan denk ik, waar begin ik aan? Of waar ben ik aan begonnen?
Ja.
Ja, ja
maar
en
het
dus
is.
ik heb die dagen en dan word ik vandaag weer wakker en dan denk ik, ja, ik ga vandaag echt een goed gesprek met Dirk voeren en ik mag straks iemand begeleiden die voor het eerste sessie heeft. Ja, daar kom ik voor mijn wet uit.
Precies,
en ik zal
100%.
niet stoppen totdat het gelukt is.
100%, ja, dat vind ik mooi en dat straal je ook helemaal uit, zeg maar. En dat is dus wat eronder zit en ik denk dat dat nog heel erg helpt in de zoektocht naar mensen die bijvoorbeeld soms denken, hey, ik wil iets, bijvoorbeeld op het gebied van wat jij doet of wat ik of whatever, van mensen die ergens denken van, hey, het zou eigenlijk wel heel fijn zijn om gewoon iemand een tijdje naast me te hebben om, ja, om nieuwe inzichten te krijgen, om patronen te doorbreken, om gewoon eigenlijk meer te kunnen zijn of hebben of krijgen wat ze diep van binnen graag willen. Ja, dat je daarna gaat kijken, wat is echt die onderliggende motivatie van iemand en waarom doet iemand dat, zeg maar. En dan zie je eigenlijk de mens daaronder en ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja, kijk, wij beide zijn gids of begeleider van iemand. Kijk, wat je mooi zegt is, we lopen met iemand mee. Ja. En tuurlijk, we geven ze tips en handvaten en we houden een spiegel voor. Maar mensen doen het allemaal zelf. Ze komen zelf in beweging. Ze beslissen zelf of ze iets wel of niet gaan doen.
100%.
Ze zijn zelf in controle van hun eigen traject. En natuurlijk levert ons dat hele mooie woorden op. En ja, dat is allemaal heel fijn en mooi. Maar laten we alsjeblieft niet vergeten dat de mensen die jij en ik begeleiden van zichzelf gewoon ook gewoon, ja, tuurlijk, ze herkennen zich in de richting, moet sterk zijn, maar ze zijn ook sterk. Ze kunnen veel dragen en ze kunnen veel aan.
100%, 100%, 100%.
Ja. En het is niet zwak om hulp in te schakelen en het hoeft niet, ook niet slecht met je te gaan.
Absoluut niet. Volgens mij heb je ook gedeeld dat je 3 psychologen hebt gehad in je leven. Nou, ik heb er... Dan moet ik even vertellen. Ik heb 4 therapeuten gehad volgens mij in mijn leven. De laatste is mooi. Ik heb nog steeds een therapeut in mijn leven. En die zei... ik ben zelf dus ook therapeut. Ik werk zelf ook in de GGZ. Ik geef zelf ook schematherapie, bijvoorbeeld andere therapieën. Dus ik weet hoe het is, zeg maar. Dus ik zocht echt een goede therapeut ergens in het noorden van het land die online wou doen. En die zei op een gegeven moment... Ja, maar Dirk, hey, wat... dat is toch helemaal niet nodig en je hebt daar allemaal aan gewerkt en je bent zelf therapeut en volgens mij gaat het goed met je. En toen zei ik, ja, mee eens, maar ik gun het mezelf, zeg maar. Omdat ik gewoon echt heb geleerd de beste bondgenoot te worden van mezelf, zeg maar. En met bondgenoot van mezelf bedoel ik, het leven is niet makkelijk en er gebeuren lastigheden en er gebeurt van alles. Maar als je echt bondgenoot wordt van jezelf... En dan gids je jezelf door het leven. Maar ik merkte ook dat in dat bondgenootschap gewoon nog een aantal gaten zaten. Dus ik kon bondgenoot zijn en in één keer viel soms, vooral in liefdesrelaties, dat bondgenootschap met mezelf werk ik zijn. Daar wil ik nog aan werken. Dat gun ik mezelf, dat ik uiteindelijk ook kan zeggen, hey, ik kan helemaal bondgenoot zijn van mezelf. En ook in een liefdesrelatie, zeg maar. Dat ik niet meer die dips heb. Nou, toen zijn we samen gaan werken en... ja, ik gun dat iedereen, zeg maar. Dat, oprecht, dat gun ik iedereen. Dat ze gewoon, ja, soms ook die gids durven toe te laten in hun leven. En dat niet als zwak te zien, maar juist als, ja, als iets moois. Als iets tofs wat je jezelf gunt eigenlijk, zeg maar. Een nieuwe broek, ja, leuk en aardig. Ik gun mezelf veel liever een therapiesessie van een uur dan een nieuwe broek, een nieuwe tv... of een dagje naar de sauna, al vind ik dat laatste wel heel fijn.
Ja, natuurlijk. Ja, er komt meteen een voorbeeld. Kijk, ik ben het helemaal met je eens en ik denk zeker dat op het moment dat je in een relatie met iemand terechtkomt, kijk, dan kom je gewoon in een snelkookpan van je eigen beperkende overtuigingen en alles wat je ooit ontweken hebt. En ik denk juist dat op het moment dat je die verliefdheid voelt, kijk, verliefdheid is prachtig en mooi en je stopt met jezelf afwijzen en die ander stopt met zichzelf afwijzen, maar ook die verliefdheid die dooft. En ik heb hier links van me het boek Verslaafd aan Liefde van Jan Geurts liggen. Dus ja, aan alle mensen lees die ook gewoon.
100% zelfafwijzing en top.
Ja, in die snelkoekpan, kijk, is het allemaal mooi. Maar kijk, zeker als je herkent in wat wij tot nu toe hebben gezegd. Schakel dan nou gewoon jou in. Want dan gebeurt het. Die zelfafwijzing. En dan wil je graag niet afgewezen worden of je wil de ander niet afwijzen, waardoor je jezelf vergeet. Ja, dat is gewoon onwijs zonde.
Precies, en het kan dus zo anders. En daar hoef je echt niet diepgaande therapieën of gekke diagnoses of weet ik veel wat, zeg maar. Hè, soms is dat nodig. Hè? Soms is het nodig om naar de reguliere weg. Je bent er zelf geweest. Ik werk daar zelf. Ik ben er zelf ook wel eens geweest. Ik zeg altijd, als het nodig is, doe dat ook vooral. Maar ik denk, als het niet helemaal nodig is, ja, neem het heft zelf in handen. Dus kies zelf iemand in plaats van dat je naar een grote instelling gaat. Hè, dit is ook misschien een mooie, misschien herken je dat ook wel bij jouw klanten. De ultieme vraag van wat kost het dan? En dan komt het zo van, ja, maar als ik het dan daar doe, dan is het voor niks. Want dan is het stapbudget of dan betaalt de zorgverzekeraar, bladibladibla. Ik zeg, ja, dat klopt, maar je bent zelf niet meer in de lead. Want iemand bepaalt voor jou het stempeltje. Iemand bepaalt voor jou wat goed voor je is. Iemand bepaalt voor jou wie er dan tegenover je zit, zeg maar. En je hebt zelf ook nog niet de investering gedaan. Dus ja, als het dan even lastig is, waarom zou je dan weer verschijnen? Want ja, je hebt er zelf niet een paar honderd euro of weet ik veel wat voor betaald.
Ja, waarom zou je er niet gewoon mee stoppen?
Ja, precies.
Ja, kijk, dat is natuurlijk een cliché uitspraak. Maar goed, omdat cliché is, is het hartstikke waar. De beste investering die je ooit zal doen, is de investering in jezelf. En of dat nou met geld, tijd, ruimte, energie is, maakt echt helemaal geen ene donder uit.
Misschien is dat een mooie om deze podcast een beetje te gaan afronden. En het is wel grappig. Het staat letterlijk, ik ben bezig met mijn nieuwe website te bouwen. En het staat letterlijk onderaan. De beste investering, comma, is er één in jezelf.
Ja.
Ja. Ja. Thomas, we hebben ontzettend veel besproken. En wat ik ontzettend tof vind, nogmaals, is jouw open en eerlijkheid. Dat vind ik, dat is echt, dat is mooi. En dat bedoel ik ook met dat mooi mens zijn, zeg maar, gewoon puur. Dat is volgens mij puurheid. En volgens mij hebben we het over van alles gehad, waaronder gezonde masculiniteit, zelfafwijzing, het stukje social media, gids zijn van jezelf of een gids zoeken, jezelf iets geven, investering in jezelf.
Ja, nogmaals bedankt voor je mooie woorden. Ik ben altijd blij als ik overkom zoals ik bedoeld heb om over te komen.
Ja,
dat is namelijk een teken voor mezelf dat ik congruent ben en dat is altijd fijn.
Ja,
en voor de rest, bedankt dat ik hier mocht zijn. Sowieso hoop ik dat we elkaar nog vaker gaan spreken, maar ik denk dat dat wel goed komt.
Dat denk ik ook.
Ja, en verder, kijk, helemaal wederzijds. Ik denk dat je, ook jij, een mooi mens bent, puur op het voor jou goede pad.
Ja.
Wat het ook mag betekenen.
Ja, precies. Ik denk, ik weet wel zeker dat we elkaar vaker gaan treffen. Misschien is het leuk als je weer naar dat event gaat, dan ga ik graag met je mee en dan gaan we ook nog even een stukje jiu-jitsu samen. Dat lijkt me ook lachen.
Ja, ik ben benieuwd of het er is.
Ja, superleuk. Thomas, dankjewel.
Aankomende.
Nee, ik heb geen tickets. Maar nee. Toen was ik er nog niet aan het volgen, maar dat komt wel.
Ja, doen we die daarna.
De volgende. Superleuk. Hey, dankjewel dat je er bent. Waardevolle podcast. En wat ik vooral ook hoop, is dat we misschien ook, en dan zeg ik niet dat wij een voorbeeld zijn, absoluut niet, maar dat we ook iets hebben kunnen laten zien vanuit meer de mannelijke kant over relaties ook stuk. En ook over het stukje gezonde masculiniteit, zeg maar. Omdat dat vind ik zo zonde, zeg maar, dat er nu ook heel veel, en vooral vrouwen, die mannen, vrouwen, ja, echt zoekende zijn van, ja, maar wat is dan een goede man? En nogmaals, ik zeg niet dat wij dan de goede man zijn, maar ik denk dat wij in ieder geval wel proberen te zoeken naar,
gezonde masculiniteit. Dat zijn in ieder geval. Ik denk dat we in ieder geval ons best doen om een goede man te zijn.
Precies, dat is het. Dat is het. En ik hoop dat vrouwen dat leren zien. Van wat zijn nou de mannen die ze het best doen om een goede man te zijn, zeg maar. Daarmee voorkom je allerlei trauma's. En volgens mij helpt het dus om te investeren in jezelf, zodat je dan op een gegeven moment ook kan zien van, hey, wat zijn nou de mensen die goed voor me zijn? Ideale mensen bestaan niet, maar die in ieder geval echt uiterste best doen om goed te zijn voor zichzelf, zodat ze ook goed kunnen zijn voor de anderen.
Ja, helemaal eens. Mooi einde.
Mooi. Thomas, dankjewel.
Ja, heel graag gedaan. Jij ook bedankt.
Yes. Doei. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren van deze podcast. En mocht je merken dat je dat advies in de liefde wel kan gebruiken, plan dan nu meteen je gratis adviesgesprek in met mij. In 45 minuten heb jij ontzettend helder waar het misgaat bij jou op het gebied van liefde, daten en relaties. En natuurlijk wat je daar vervolgens aan kan gaan doen. Tot de volgende editie.